het tekstwoord voor deze avonturen, waar wij het verband van het u gelezen schriftgedeelte in samenvatten, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte Openbaring aan Johannes hoofdstuk 22 en daarvan het derde vers, het eerste gedeelte. Openbaringen 22 vers 3a, waar het woord des Heren aldus spreekt: en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Tot zover. Letten wij op de stad zonder vloek. Geliefde, de vorige maal gaf het schriftgedeelte ons een blik op de stad. Op haar bouw, op haar schone samenstelling. Niet een materiële, maar er worden materialen gebruikt uit ons aardse begrip om ons de onuitsprekelijke geestelijke grootheid van het Nieuw Jeruzalem aan te duiden. En hoofdstuk 22 gaat ons meer bepalen dat wij in dat eerste gedeelte bij het leven in die stad, de zaligheid van haar bewoners, de gunst en ontferming die haar deel zal zijn. Want het tekstwoord zegt: en geen vervloeking zal er meer tegen zijn. Tegen iemand staat er schuin gedrukt tussen, maar het is wel duidelijk ook om te lezen: en geen vervloeking zal er meer tegen zijn. Omdat wij alle te maken hebben met de vloek des Heren. Laten wij daarom eens letten op iets van die vloek. Die vloek die is gekomen door de zonde. Dat hebben wij al meerdere malen in ons leven gehoord. Het aardrijk is ook om onzentwil vervloekt. De vloek is gevolg van onze zonde. Gods rechtvaardigheid uit zich. Hoe kan Gods rechtvaardigheid anders dan vervloeken wat niet is naar zijn heiligheid, naar zijn wezen zelf? Ach, veel mensen halen ten onrechte te pas en te onpas aan: God is liefde. Maar hebt u wel eens aan gedacht dat juist omdat God liefde is, is er ook de vloek? Dat moeten wij niet bepalen tot één deugd van God, namelijk tot zijn rechtvaardigheid. Want in God is alles één oneindige volmaaktheid. Die deugden strijden niet tegen elkaar. De liefde strijdt niet tegen de gerechtigheid en omgekeerd ook niet. Denk eens onder ons aardse, door de zonde aangevreten mensen. Als we door Gods genade nog liefde mogen kennen, en nu doel ik op de liefde tussen man en vrouw, is het dan niet zo dat alles wat tracht deze hechte band te verbreken, te ontbinden, wordt juist door de liefde weggedrongen? De liefde sluit dat buiten de deur. De liefde zegt niet: nu ja, doe jij maar dit en dan doe ik wel dat. Nee, de liefde vraagt het hart, vraagt alles, geeft alles. Ziet u, dan is het ook die liefde die buitensluit alles wat tracht die liefdeband te verbreken. Zo behoort het althans te zijn. En nu zijn wij mensen. Wij zijn maar zondaren. Niet dat we zelf het gevoel hebben dat we dat maar zijn. Want van nature wandelen wij als goden over deze aarde. Maar moet u eens indenken, God die liefde is, hij bewijst niet alleen liefde, hij geeft niet alleen liefde, hij is liefde. God is zijn deugden. Hoe kan deze God van liefde anders handelen dan hij gedaan heeft? Hij moest ons toch wel buiten de deur sluiten. Een hatelijk, liefdeloos schepsel. Wat moet zulk een doen in een wezen dat enkel liefde is? Daarom is het ten onrechte dat men een goeie God voorstelt onder het motto God is liefde. Juist omdat God liefde is, is er toorn, is er gramschap, is er verbolgenheid, is er vloek. Omdat alles wat een aanslag pleegt op die liefde Gods, verkeert. Wij kunnen wel onszelf ongelukkig maken, maar God nooit. Wij kunnen God niet ongelukkig maken. Dat is onmogelijk. Door de zonde is die vloek op de wereld gekomen en onder de mensen. Gij zult de dood sterven, tot stof wederkeren. En hoewel God de uitvoering van die vloek getemperd heeft, toch vangt ze onmiddellijk aan over Adams geslacht. Hoewel getemperd door het eeuwige woord, het woord van de Vader, het woord der belofte, die vloek werkt toch door. Daar getuigt het boek Genesis van. En hij stierf, en hij stierf. En hij stond tegen zijn broeder op en hij doodde hem. Ik sloeg wel een man dood om een wonde en een jongen om een builen. Hoe het boek Genesis is, leest de doorwerking van die vloek. Door de geslachten heen. Niet alleen in Kaïns geslacht, maar ook in het geslacht van degene die begonnen de naam des Heren aan te roepen in de dagen van Enos. Overal zie je die vloek tot openbaring komen. En met eerbied gesproken, het moet wel, het moet wel. God kan toch niet maar genoegen nemen met die vuurspugende berg, met die zelf regerende mens, die ik God, dat kan toch niet. De cirkel van het goddelijk wezen sluit zich toe, dijt uit en drukt alles weg. Wat geen overeenstemming heeft met zijn innigst wezen. Die vloek is gekomen, ja zeg in de goddeloze, nee wij. Die vloek is over ons gekomen. Het is toch niet voor niets dat het formulier van de doop ons voorhoudt dat wij en onze kinderen aan de dood en aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Willig of onwillig, wij derven Gods heerlijkheid. Wij zijn onder de vloek. Wij zijn niet gebleven in zijn gemeenschap en wij bewijzen nog iedere dag weer dat wij die Adams zonde toch weer doen. Het helpt ook niet om te zeggen, ik ben er toch niet bij geweest. Want ik heb vandaag nog genomen van de boom. Die zonde Adams doen wij ieder ogenblik. Waar wij God niet erkennen. En onze eigen zin ik en wil doordrijven. En toen heeft de Heere ons ter buiten gesloten uit het paradijs. Hij heeft ons de deur moeten wijzen. Kwam schrikken het geweten. Er kwam allerlei ellende. Ja, zegt u, maar Adam geloofde. Adam geloofde. Daarom noemde hij de naam van zijn vrouw Eva, moeder van de levende. Eva geloofde ook. Maar dat neemt niet weg. Dat ze toch in hun leven ervaren hebben de vloek en de toren Gods. U zult zeggen, ja, maar ik hoor u nog wel eens zeggen. Dat heeft er maar één ervaren. De sterkte van zijn toren. Dat is waar. Het is in de ervaring zoals de mens dat ervaart ten dele. En waar het zijn kinderen betreft is het een vaderlijke kastijding. Maar toch wilde ik vanavond uw aandacht er eens op vestigen. Op de vloek. Zoals ook in het leven van de kerk. Van de levende kerk. Werkzaam is. Omdat er wordt wel eens iets gezegd. Volkomen waar. Maar vaak wat eenzijdig. Want ik haal het zelf nogal eens aan. De schuld uw volks. Hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. En de Heer Jezus sprak tot zijn discipelen. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief. We moeten niet te menselijk over de Heer denken. Hij heeft lief met een eeuwige liefde. In Christus. Daar moet je aan denken. In Christus. Nu, zo is die vloek van paradijs die is gekomen. Onder de mensen. In de mensen. Die is maar doorgegaan. En wij zien dat wel niet hoe die vloek doorwerkt. Maar het is elke dag weer hetzelfde. Kijk de advertenties maar na. Lees eens de stuk. Iedere dag worden er zoveel mensen verpletterd op de weg. Ja, zegt u, maar ja, dat is voor Gods volk het ergste niet. Dat is zo. Maar hoeveel zouden erbij zijn van Gods volk? Voor hoeveel is het de vloek Gods die treft? Sterven. Eeuwig sterven. Ik kan je ongerechtigheid niet langer gedogen. In hoeveel gevallen zou het vervuld worden iedere dag? Daar is de werker van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin hij hulpeloos moet sterven. De mensen zeggen, wat gebeurt er tegenwoordig nog? Komt dat wij geen ogen hebben? Wij hebben geen ogen. Waarom? Wij zijn zo vermaterialiseerd en vertechniseerd. Wij hebben overal de verklaring voor. Drukte, hartverlammingen, spanningen, noem maar op. Dit is tekort, weven tekort. Ja, dat zijn wij. Dat is ook te begrijpen. Wij behandelen de tweede oorzaken. En de mensen zeggen, wat heeft dat nou met God te maken? Ja, en God is bezig daarin om zijn raad uit te voeren, om in te zamelen en om voor eeuwig te doen verzinken in een eeuwige duisternis. Dus als je dat er ook bij bedenkt een ogenblik, als je de krant leest, 4, 5, 6 tegelijk, weg naar de kermis of op weg naar de kerk of waar dan ook naar op weg, daar gaat het nou eens niet om. Voor hoeveel zou het de vloek God zijn die intreedt onmiddellijk? Ach, wij zijn mensen, wij kijken vaak tegen allerlei dingen aan, maar God, in wiens hand ons leven is en bij wie al onze paden zijn, waardoor ons niet verheerlijkt, niet gezien. Zo is die vloek op de wereld gekomen. Dat is zo'n krachtige, doorwerkende vloek. En die vloek is nooit opgeheven. Je zult zeggen, ja, maar de vloek is toch wel opgeheven. Nee, ik zou nog meer vloeken willen noemen. De vloek van de Sinaï. De berg Ebal. De berg Gerizim, die twee bergen. Gezegend, gevloekt. Vervloekt is de man die dit doet, die dat doet. Wat een vreselijke bedreigingen. Ja. En de Heer had toch gezegd, ik ben de Heere uw God. Ja. Maar hij is de Heere uw God alleen in een weg waarin al zijn deugden verheerlijkt worden. Hij is de Heere God ook dan in volmaakte rechtvaardigheid, liefde en trouw. Daarom, als je wilt spreken over het genadeverbond door God geopenbaard, goed. Maar datzelfde genadeverbond dat predikt ons. Dat een iegelijk die niet gelooft, die zal verdoemd worden. Het evangelie kent nog een vloek. Die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zijn vervloeking. Maranatha, de Heere komt. Eens wordt het richtsnoer van Gods gerechtigheid niet alleen getrokken naar het verbond der werken waarin wij geschapen waren, maar ook naar de openbaring van zijn evangelie. Immers, hij zal zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Wat is het woord in de mond van de Heer Jezus zelf, van een onpeilbare diepte, als hij voorstelt, als dan zal ik tot hen zeggen, ga weg, gij vervloekte, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Als Jezus van Nazareth als rechter zal zitten op de troon van het gericht. Ach, die vloek die werkt zich naar alle zijden uit in je hele leven. De mensen zeggen, het is ook waar, ten dele arbeid is een zegen. Maar in de arbeid is ook de vloek. Moet u maar opletten. Waar de mensheid als een technisch stuk machine, duizenden mensen, die staan maar, heel de dag, hup, is dat een zegen. Of is dat een vloek die hoe langer hoe meer ook doorwerkt, ook in de arbeid? Is het niet een een laag aflopend geval. Als je daar die mens ziet, die eenmaal Gods werken mocht werken. En de dieren noemden naar hun geaardheid en de hof mocht bebouwen. Is het niet vreselijk, wat een vloek dat je ook in de arbeid openbaar ziet komen. Hij zegt, ach, dat werkt maar door en hoe verder we komen aan het einde der dagen, hoe meer komt dat naar voren. Ik weet wel, de schrift zegt, die niet werkt zal niet eten, dat is waar, daar gaat het nu eens even niet over. Maar ik kan er wel in komen dat er veel mensen zijn die wel blij zijn geweest met de vijfdaagse werkweek. Want ik ben wel eens wezen kijken op zulke zaken, maar als je dat ziet, dag in, dag uit. Ja, dan is het een wonder als je geen maagzweer krijgt en dat je niet ziek wordt. Die vloek. Ja, dat is maatschappelijk, hè. Maatschappelijk, kijk eens in de gezinnen. Overal zie je die vloek doorwerken. Want de Heer neemt het niet. Het lijkt wel zo. Het lijkt wel dat het kwaad niet haastiglijk geschiet over de boze daad. Is het hart van de mensenkinderen vol in hen om kwaadheid te doen. Maar ja, het kwaad geschiet ook in vele gevallen wel kort op de boze daad. Mensdom valt als bladeren af. Nou is er één geweest, het middelpunt van alles. Die is verordineerd van de Vader om knecht te zijn. Tweede Adam. En die is zwaarder, kan het woord het niet uitdrukken. Dieper. Die is een vloek geworden. Zonder in een vloek te veranderen. Hij is tot zonde gemaakt. Dat was die zuivere stroom. Die rivier. Die in eeuwigheid ontsprong. En waar de Heere een milde regen van liet vallen. In het verbond zijner genade. Ik zal uw God zijn. In u zullen alle geslachten gezegend worden. Niet de zaad als van velen, maar van één, namelijk Christus. Daar loopt het over. In hem zullen alle geslachten der aarde zegen ontvangen. Maar die vloek is er ook nog. Daarom is het zo ontzaglijk. Christus werd niet alleen vervloekt met de paradijsvloek en met de Sinaïvloek. En met alle vloek, hij werd niet alleen vervloekt, maar hij werd een vloek. Dat wil zeggen, de vloek Gods kon je in hem zien en aanschouwen. Die kon je lezen in zijn ogen. Die kon je horen in zijn bittere schreeuw. Waarom hebt ge mij verlaten? In Christus werd die volle vloek zichtbaar. In die persoon van de middelaar. Zo sterk dat die storm, wind van die vloek, die drukt hem neer in de hof. En doet hem zuchten, Vader, indien het mogelijk was. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zijn wil wordt onderworpen aan Gods wil. In worstelingen en gebeden. Doch hij is een vloek geworden. Hij vloekte niet, als de Heere Jezus één keer zijn God vervloekt had. Eén keer de dag van zijn geboorte vervloekt had, had Job en Jeremia en alle zaligen uit de hemel gevallen. Als hij dat één keer gedaan had. Als hij één keer zijn naaste gevloekt had, uit een oorzaak van menselijke affectie of hartstocht, hij zou geen borg hebben kunnen zijn. Maar nu, hij kwam niet om te vloeken, maar om te zegenen. Niet om te oordelen, maar om zalig te maken. En terwijl is hij bezig aan het betalen, terwijl wordt hij meer en meer de gevloekte. Het valt alles op hem. Dat is niet uit te spreken wat dat geweest is. Dat is niet in te denken. Maar als de wet u verschrikt, dan kunt u het wel benauwd krijgen misschien. Ja, er zijn mensen die denken dat de wet iemand bij Christus kan brengen. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Wel, zegt de apostel, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Hoewel in dat hoofdstuk heeft hij het oog op de oude bedeling. Hoe de Heere door ceremoniële wetten offeranden zijn volk leidde naar Christus. Maar ik zeg u, dat kon de wet niet. De wet kan ons wel doen beven en sidderen. Maar de wet heeft nog nooit een mens in waarheid kunnen verootmoedigen. Die ging zingen. Gena, o God, gena. Want dan moet je geloof hebben in een genade God. Dan. Maar dat kan de wet niet. Dat heeft de wet nog nooit gedaan. Immers, wij verstaan toch die wet niet. Wij bekijken de wet toch altijd uit ons in het verbroken verbond der werken zijn. Daar zijn wij. En omdat we daar zijn, kan de Heere of kan zijn heilige wet ons ook nooit anders dan schrikwekkend voorkomen. Waarom? Omdat ik denk dat ik die wet vervullen moet. En omdat ik dat ook wil. Tenminste zoveel als in mijn vermogen is, zeggen we erbij. Maar we bazelen. Want die wet zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles hetgeen in mij geschreven is om dat te doen. Overal in. Ja, zeg je, maar als je dat nou beleeft, dan zul je toch zeker wel om genade roepen. Nee. Nee. Ja, misschien wel in woorden, maar zonder geloof. Zonder verbrijzeling. Zonder de trekking, een traan van liefde. Ik heb het zoveel gezegd tegen de drijvers van de wet. Die tenminste uit het verbroken verbond der werken de wet drijven. Heb ik zo vaak gezegd, kijk toch naar de geschiedenis. Dacht je dat die mensen niet bang zijn geweest? O, ze hebben staan te sidderen op hun benen. Toen God daalde op de berg. En het geluid van de donderslagen gehoord werd. En de bliksem. En het geluid des aangels. Maar kijk het eens na. Waren ze niet echt benauwd? Jazeker. Nou. Ze hebben met grote bange ogen staan te kijken. En ze hebben gezegd. Och, als dit blieft. We kunnen niet dragen. We bezwijken. Laat toch uw mond tot Mozes spreken. Maar het duurde niet zo heel lang. Kijk het eens in uw eigen leven na. Duurt niet zo lang. En we gaan weer gewoon door. Ja, wat erger is, we zeggen wat die man Mozes aangaat, we weten het niet. Het is al een tijd geleden, hij is misschien wel dood. En de wolk ligt nog op de berg. Maak ons schuldig. Die ons uit Egypteland hebben opgevoerd. Zie je. Ach, zo onbevattelijk. En als de wet doordreunt. Blijft donderen. Dan gaan we ter hel. Dan hebben we geen eens tijd meer om genade te roepen of om te knielen. De wet zegt, je meent er toch niks van. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar dat, geliefde, wat de apostel zegt, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, tot het geluid der bazuin enzovoort. Gij zijt gekomen tot het nieuw Jeruzalem, tot Sion, tot het geklank van het eeuwig evangelie, waarin Gods wet naar waarheid wordt verklaard en geopenbaard. Door Christus. Is dat anders zo? Ja. Ja. Want dat is een weerhaak in onze zielen. Die blijft bloeden. Die blijft uitzien. Telkens weer. Altijd weer. Een oog op de vloek. Christus. Die niet vloekte. Die niet de man vervloekte. De herder die blij aan de kribbe gestaan had. Nee. Nee, maar die zegt, Vader, alles wat gij mij op de hand gezet hebt te doen, dat zal ik doen. En toch vervloekt. Daarom, als je zou begeerig zijn om te weten hoe groot je zonde en ellende zijn. Niet dat wij het kunnen bevatten. Maar dat je het karakter van uw zonde en ellende zou mogen verstaan. Iets daarvan. Dan een blik op hem. In wien de wet vlees en bloed werd. En die hem tegelijk vernietigde. En als allerafschrapsel wegduwde. Hij die uit de schoot des vaders kwam. Zo heeft hij nu de vloek voor zijn kerk weggenomen. Door niet iets te betalen, maar door zelf die vloek te willen zijn. Daarom is die de Heere Jezus Christus niet lief heeft een vervloeking. Daarom. Want hij is ook tot een vloek geworden. En alle die niet in zijn bloed zullen schuilen, zullen onder zijn steenrots verpletterd worden. Dat is de ernst van de vloek. Nu, welke vloek u ook in wil denken, op Golgotha is de vloek weggenomen. Maar nu, als we hier op aarde nu door een waar geloof Christus worden ingeleid, we gaan door het geloof in zijn naam, in zijn persoon, in zijn werk iets verstaan van wat de wet is. We gaan weer iets ervan zien dat die wet nooit mij bedoelde. Dat dacht ik wel. In mijn dwaasheid heb ik mijn handen uitgestoken en gezegd, geef maar hier. Waarom? Omdat ik geboren werd krachtens mijn vader en moeder in een verbroken werkverbond. En dat is niet uit te wissen door de doop en door de leer, maar alleen door de genade des geestes die brengt op het erf van het genadeverbond. En anders, dan leef ik wel onder Gods genadeopenbaring, maar die genadeopenbaring, die wring ik toch naar mijn werkbevatting. Daarom heb je dan ook geen rust. Daarom zul je dan ook niet komen kunnen rusten, maar als het oog verlicht wordt, zoals bij die moordenaar, die ziet daar de vloek naast hem hangen, die hij waardig was, maar hij ziet er ook de eeuwige Zoon Gods en de Messias, ontferm u mijner. De bliksem sloeg naast hem in, op die middelste paal, op hem, op de Heer Jezus. Daarvoor zijn zijn ogen geopend. Daarom wordt hij vervrijmoedigd om hem te vragen genade. Hij ziet in die man naast hem Gods werk. God die bezig is om de vloek uit het midden weg te doen. Om de ban uit het leger weg te doen. Hij is plaatsbekleder heden geworden. Nu zegt hij, dat leert nu de Heilige Geest door zijn lieve woord. Als de koning gaat zeggen, gij hebt 5 mannen gehad, die ge nu hebt is uw man niet. Als de koning gaat onderwijzen in die koninklijke wet, maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Maar ik zeg u, gij laat het voornaamste der wet na. Dan gaan ellendige zondaren, die door die pijlen getroffen worden, zinken. In erkentenis en in bekentenis. Wij hebben u, ik heb u, op het hoogst misdaan. Ik ben de gevloekte. En die vloek is op u. Ja, hij doet in veel hogere zin. En anders wat Rebecca. Jacob was erg bang toen zijn moeder zei. Jongen vooruit. Qua velletjes enzovoorts. En slacht de gauw neven. Zeg je moeder als vader het nou eens. Als hij het eens door heeft. Dan vervloekt hij me. Dan is alles kwijt. Dan zegt moeder Rebecca, daar moet je niet meer over denken. Die vloek zij op mij, mijn zoon. Gods woord moet gebeuren. Ach, laten we maar niet gaan praten over onze wegen en middelen. Maar laten we alleen maar eens zien op de achtergrond. God heeft het zelf gezegd. Die vloek zij op mij. Ach nee, zij kon ook geen vloek dragen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, die vloek, Vader, zij op mij. Toen is alles opgelost. Vrede en gerechtigheid hebben elkander gekust. En de bergen hebben vrede gedragen en de heuvels het heilig recht. Zolang de zon schijnt, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Ja, zegt u, maar ik herinner me. dat u vanavond ook sprak over de vloek. Als er dan hier op deze aarde geen vloek meer is voor God. Als er dan hier op deze aarde geen vloek meer is voor Gods kerk. Er staat hier toch in zonderheid van het nieuwe Jeruzalem, dat er geen vervloeking meer tegen iemand zal zijn. Dat is toch hier in de tijd al. Zeker, dat is in de tijd. In de tijd is het een onuitsprekelijke zaligheid om te ontdekken, maar het is ook een vernietiging dat eer de Vader zijn vloek liet gaan, de zonde ongestraft liet blijven, vloekte hij zijn heilig kind Jezus aan het hout. Dat is groot. Maar zult u zeggen, man, heb je dan toch nog te maken met de vloek Gods in je leven? Nou, vloek is een groot woord. Dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik weer niet te zeggen. Maar ik zal u uitleggen hoe ik het bedoel. En hoe vreugdevol het zal zijn als dat in de hemel zal weggenomen zijn. Kijk eens. Nou is de Heer Jezus Christus een vloek geworden, zonder in een vloek te veranderen. En de apostel zegt dat hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. In hem. Wat is God dan groot en goedertieren in eeuwige liefde en ontferming. Maar, nou gaat de Heilige Geest, die gaat onderwijzen door het woord. Klinkt misschien een beetje vergezocht, maar ik zou punt 1 willen zeggen, dat we Gods woord gaan geloven. Gods woord gaan geloven. Dat het de waarheid is, wat hij daarin tot ons zegt en spreekt. Maar die geest gaat onderwijzen. En het werk van de Heilige Geest is een werk altijd naar Christus toe. Waarom? Die geest wil de troost deelachtig maken. Die geest wil deelachtig maken de vrede die het verstand te boven gaat. Die geest is altijd bezig om de Heere Jezus te kronen en om te eren. Je hebt mensen die maken zich zo vreselijk druk dat ze zo bang zijn. Dat de een op zo'n toestand rust en de andere daarop rust. Ik heb dat niet. Moet me niet kwalijk nemen, mensen. Want dat kunnen wij wel doen. Wij. Maar wij knoeien toch maar aan. Maar het gaat er eens over, wat doet God? Geloof je dat nu waarachtig? Geloof je waarachtig dat het in zijn handen is altijd zijn kerk te leiden naar die enige fontein der zaligheid? Als je dat nou niet gelooft, dan hoef je ook niet te zeggen, mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u krijgt. Waarom zegt de apostel dat? Omdat hij weet, dat was het werk des geestes, dat is het werk des geestes, dat was het evangelie wat ze bij de aanvang omhelst hebben door het geloof. En daar kwam wat tussen wringen, hebben we zondag gehoord. Die Judaïsten, die er nog iets anders, en dan is het met de rust en met de vrede gedaan. Ja, zegt u, dat is me duidelijk, nu. Nou kunnen wij wel eens zeggen, ik heb dat menigmaal gehoord, maar het zint me ook niet, het zint me eigenlijk geen van allen. Maar dan kun je door de zogenaamde verkondigers van de vrije genade, die kunnen zo schamper, zo vreselijk schamper dan op die mensen die nog, nou ja, die werkverbonden zit. Ik durf ook gerust nog wat te zeggen hoor. Maar dan zit er iets in die toon dat je zegt, ja wat is dat nou man? Heb je nou wel erg in je eigen? Wel erg meer in je eigen. Dat het ons in het bloed ingegoten zit om de genade te verlaten en de enige middelaar Jezus te verloochenen. Door zelf iets te doen, al is het maar te geloven. Kijk, en daarom wil ik u erop wijzen. Wanneer het geloof gericht is op die enige borg en middelaar, ons in het evangelie geschilderd als de gekruisigde, de gevloekte, de uitgeworpene. Wat gebeurt er dan? Dan springt het hart op van vreugde en tegelijkertijd van weedom. Van weedom. Dat hij in mijn plaats, vanwege mijn zonde, tot zulke vloek gemaakt is, vrijwillig. U zegt, Johannes, kinderkens, bewaar uzelf van de afgoden. En weet je wat ik dan moet zeggen? Je hebt groot gelijk, Johannes. Maar ik ben een zeer weerbarstig, tot mijn schande, niet tot mijn eer. Niet tot mijn eer, tot schande. Een zeer weerbarstig mens. Want iedere keer raap ik maar weer wat ervan op. Ja, zeggen de mensen, maar dat weet je toch, je weet het dan toch. Oh ja, dat weet ik zeker. Dat mijn enige gerechtigheid alleen hij is, die te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. Dat hij de enige weg en de enige naam is onder de hemel gegeven, door welke we moeten zalig worden. En dat geloof ik ook nog moeten. Dat het vast en zeker is in Gods wil. Maar, nou is op de man af. Wanneer gelooft hij dat nou? Ja, je kunt zeggen altijd en nooit. Dat is waar. Vlees en bloed openbaren het ons niet. Dat wil maar nooit geloven. Maar dat vlees en bloed, dat kan wel zo werkzaam, zo opstaan, zo verdoemelijk twijfelend en in alle kanten opstaan, zo verduisterd zijn, dat je van de anderen niks meer ziet. Kijk, want een mens kan wel eens zeggen, o ik, met medeweten, goed bedoeld, kan best zijn, maar ben je dan blij nu, heden? Zo blij dat je zegt, nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk. Ben je dat niet? Hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Ja, zeg je maar ja. Het gevoel? Nee, nou gaat het niet over het gevoel. Over de blijdschap, er is ook een blijdschap des geloofs. Waarom ben je dat dan niet? Waarom heb je vandaag de God van je leven niet geprezen en verheerlijk? Voor zijn onuitsprekelijke gaaf. Zie je, kalm aan. Kalm aan, geliefd. En wat gebeurt er dan? Nou, daar wou ik het grote woord vloek eigenlijk niet voor gebruiken. Want één is gevloekt voor zijn kerk. Maar toch wilde ik er het woord voor gebruiken, ongenoegen Gods. Ik zou misschien ook mogen zeggen, toren Gods. Onrust. Ook al kun je het nou niet direct zo omschrijven van de een op de andere klap die je krijgt, die onvrede. Hoe komt dat? Ja, dat komt in die dierbare borg en middelaar, merkt de vader niets aan u. Maar zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Die niet gelooft is al reden veroordeeld. Alles wat niet uit het geloof is, is zonde. Kun je dan begrijpen dat het niet maar een inbeelding is? Maar als ik bij mijn eigen blijf, dan heb ik niet anders dan onvrede en een gevoel dat de Heere bezig is om langzaamaan te verderven, totdat ik zal zijn weggedaan met de werkers der ongerechtigheid. Je zegt, ja man, toch, dat is toch te erg. Nee, dat is de werkelijkheid. Ja, tenminste onze werkelijkheid. En dat is niet maar een gedachte, dat is niet maar bij wijze van spreken. Nee. Of dacht je dat de Vader daarmee tevreden is, als u al ben je 100 keer bekeerd. Al weet je het tot in het diepst van je ziel, dat hij alleen de gerechtigheid is. En dat je persoonlijk door het geloof met Thomas hebt geroepen, mijn Heere en mijn God. Dacht je dat de Vader dan blij met je is, als hij je eigen gelooft? Dacht je dat de Heer dan net doet alsof hij zegt, nou ja, maar je bent een uitverkorene hoor, dat neem ik je niet kwalijk, scharrel maar door. Nee. Helemaal niet. Helemaal niet. De Heer komt met zijn woord, met zijn geest, zijn ongenoegen kenbaar maken. Heb je dat wel eens in je ziel? Ja. Ik wil het nou niet naar voren brengen als een van de kenmerkgeliefden. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het meerdere malen, dat God net met eerbied gesproken alles toesluit. Je bidt, je lezen, alles. Ja, zeg je, maar je moet ook, het gaat om zijn gebed. Ja, dat weet ik wel. Maar gaat het daar u om? Of ben je op een weg dat je toch zelf ook nog dacht iets? Oh, we zitten er zo op hoor. Want ik weet wel, als ik per ongeluk geen tekst heb, of ik ben niet in de goede stemming of zo, weet je wel, zondags, dan is bij mij van binnen uiterlijk laat ik nooit wat merken, maar dan is lijden in lasten komen. Oh. Geloof je dan niet? Jazeker. Ik geloof zelfs nog sterker, laat ik het zo zeggen. Ik geloof al van tevoren dat de Heer me toch nog helpen zal ook. Geloof ik ook nog. Maar je voelt de onvrede wel. Want de Heere die vindt die akelige, ellendige stand die ik inneem, daar is de Heere niet blij mee. Helemaal niet. Want de Vader heeft behagen in zijn Zoon. Hoor hem, zegt hij. Dus ja, die naar zijn eigen hoor. Die zal niet zeker wonen. Die is niet gerust van de vrezen des kwaads. En nu schijnt het wel zo te zijn. Ik wens ieder uur een beter lot toe. Maar het schijnt wel zo te zijn dat velen daar niet bovenuit komen. En daarom wilde ik vanavond dit ene kleine kantje van de waarheid u eens een ogenblik noemen. In die stad zal er geen vervloeking meer tegen zijn. Dan laat dat woordje iemand eens even weg. Er zal geen vervloeking meer tegenover staan, tegenover de zegen. Want die ongelovige duivel bij mij van binnen, die is eruit, die is dood. Die is dood. Die onwillige, ja, die onboetvaardige schelm is terechtgesteld. Weg, voor eeuwig weg. En hier op aarde deelde wel in de zegen en de gunst Gods al wat hij wrocht. Maar al wat wij doen en erbij slepen, is onder de vloek. Je kan het zo niet keren of draaien. Zo iemand bouwt op dat enige fundament, stro of stoppelen, of hout wat dan ook. Ieders werk zal als met vuur beproefd, de ziel zal behouden worden. Waar het fundament is, waardoor de lieve geest het oog gericht werd op het lam, komt allemaal terecht. Ja, dan is er ook wat afgebrand van ons. Nou, dat is nou in de hemel voorbij. In die stad is geen vervloeking meer tegen. Er komt ons niets meer tegen. Het is een stroom, een rivier van levend water. Die alle dorst voor eeuwig gelest heeft. Klaar als kristal. Ik zie er mijn modderige gezicht niet meer in. Maar ik zie alleen een mens gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Ik zie er mijn onrustige ogen niet meer in dit water. Maar hem van aangezicht tot aangezicht. Zo klaar. Zo duidelijk zal het dan zijn. En aan de oever van die rivier waar tevens de straat loopt, daar is een boom van leven. De grondtekst zegt eigenlijk hout des levens. Het wil niet zozeer zeggen dat er één boom was. Maar het wil ons de voorstelling geven dat die stad vervuld was met kostelijke bomen, vruchten geven tot verzadiging toe. Vruchten die in de genadetijd hier op aarde dienstbaar waren tot genezing der heidenen. Namelijk het bloed en de wonden van de enige borg en middelaar. Van een zoveel beter verbond. Vanwege het vloekhout is er nu het levenshout. Wij hebben aan die boom der kennis des goeds en des kwaads onze galg toebereid. Maar Christus heeft er aangehangen aan het hout van die boom. Nu is daar de boom des levens, het hout des levens, alleen maar leven. Die andere boom is weg, de herinnering is weg. Daarom is het als een zucht van verlichting en van blijde verwondering. En geen vervloeking zal er meer tegen zijn. Ik wens u geen vervloeking toe. Geen ongeloof, alleen een geheiligd geloof in zijn gerechtigheid. Maar, als er in ons midden zijn, die zouden zeggen, man, daar heb ik nu net niets van. Ja, nu zeg je, u spreekt in raadselen. Ja, dat kan hoor. De discipelen zeggen, vermeerder ons het geloof, maar ze hadden er geen erf in, dat ze helemaal niks hadden. Begrijp je? Dat kun je wel aardig dogmatisch redeneren, maar ze dachten, kijk, ze hebben nou zo'n beetje geloof, als het nou zo is, dan kunnen we die maanzieke knaap ook genezen. Maar de Heere zegt, ja, mensen, daar lopen niet over, of het zo is of zo of zo. Geloof is geloof. Geloof als een mosterdzaadje. En tot deze, ja zeg je, dat is een wondergeloof. Ja, denk je van het zaligmakend geloof. Kun je ene berg zonde verzetten door het geloof? Dat kan alleen het bloed van die dierbare borg en middelaar maar doen. Die laat alles smelten. Oh, ik zeg dat expres, geliefde, daarom. Kijk, dat die hoe langer hoe meer dat kan, dat u zo ongelukkig wordt, of voelt, of bent, dat je zegt, ja, daar mankeert het mij nu net aan, en deswegen waan ik mij meer de gevloekte dan de gezegende. Dan roep ik u nochtans toe uit het eeuwige evangelie. Daar zal de schaduw van de zegen niet meer zijn. De vloek is voor eeuwig weg. Hij was al weg, zeker. Maar hier kon het niet anders of de Vader is boos. Niet in Christus, niet op zijn lieve Zoon. Maar ook op zijn kerk, wanneer ze niet horen alleen naar hem. En dat kan zeker een stand geven van onvrede. Maar daar krijgen we geen kans meer. Want daar is die andere zijde is weg, voor eeuwig weg. Dan zullen we eerst recht, vrolijk en vrij ademhalen. Hier wel in beginsel. Maar hier werd ook nog gezongen, och wie ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de eer geven. Maar dan niet meer. Dan is er eeuwig zalige verwondering om Jezus wil. Amen.